We lezen vanavond opnieuw Genesis 17 en dat zal waarschijnlijk voorlopig ook wel even de laatste keer zijn.
Als nu Abram 99 jaren oud was, zo verscheen de Heere aan Abram en zeide tot hem: Ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abram op zijn aangezicht, en God sprak met hem, zeggende: Mij aangaande, zie, mijn verbond is met u. En gij zult tot een vader van menigte der volken worden, en uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan, tot eeuwige bezitting, en ik zal hun tot een God zijn. Voort, zei de God tot Abraham: Gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dit is mijn verbond, dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is u besneden worden. En gij zult het vlees van uw voorhuid besnijden. En dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden. Al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeborene van het huis en de gekochte met geld van alle vreemde, welke niet is van uw zaad. De ingeborene van uw huis en de gekochte met uw geld zal zeker besneden worden. En mijn verbond zal zijn in uw lieder vlees tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is, de vooruit hebbende, wiens vooruit vlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Nog zei de God tot Abraham: Gij zult de naam van uw huisvrouw Sarai niet Sarai noemen, maar haar naam zal zijn Sara. Want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Koningen der volken zullen uit haar worden. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en hij lachte. En hij zeide in zijn hart: zal één die 100 jaren oud is een kind geboren worden? En zal Sara die 90 jaren oud is baren? En Abraham zeide tot God: Och, dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. En God zeide: Voorwaar, Sara, uw huisvrouw, zal u een zoon baren. En gij zult zijn naam noemen Isaac. En ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond zijn zaad na hem. En aangaande Ismaël heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem gans zeer vermenigvuldigen. 12 vorsten zal hij gewinnen en ik zal hem tot een groot volk stellen. Maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten, die u Sara op deze gezette tijd in het andere jaar baren zal. En hij eindigde met hem te spreken, en God voer op van Abraham. Toen nam Abraham zijn zoon Ismaël, en al de ingeborenen van zijn huis, en alle gekochten met zijn geld, al wat mannelijk was onder de lieden van het huis van Abraham. En hij besneed het vlees van hun voorhuid even tenzelfde dagen, gelijk als God met hem gesproken had. En Abraham was oud, 99 jaren, als hij met vlees zijn voorhuid besneden werd. En Ismaël, zijn zoon, was 13 jaren oud, als hij met vlees zijn voorhuid besneden werd. Even op dezezelfde dag werd Abraham besneden en Ismaël, zijn zoon. En alle mannen van zijn huis, de ingeborenen van het huis en de gekochten met geld van de vreemde af, werden met hem besneden.
Ik liet het al doorschemeren, gemeente, in de aankondiging van de schriftlezing dat we vanavond Genesis 17 afronden. We hebben er een aantal keer naar gekeken, geluisterd, ook tegen de achtergrond van zondag 25. En ik wil vanavond Nog één keer vraag en antwoord 66 met u lezen als kader van de prediking van vanavond. Vraag en antwoord 66 van de Heidelberger Catechismus en dat staat in zondag 25. Dus zondag 25, vraag en antwoord 66. Er is de vraag, wat zijn sacramenten? Sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat Hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan, geven en verzegelen. Namelijk dat Hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. In de achterliggende weken hebben we vooral vanuit Genesis 17 stilgestaan bij wat de Heidelberger hier zegt, opdat God ons door het gebruik van de tekenen de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven. Vooral die woorden, des te beter te verstaan geven. Dat is eigenlijk steeds de gouden draad geweest, de prediking van Genesis 17. En dat zullen we vanavond, zo God het ook geeft, ook proberen af te ronden. Volgende week zondagmorgen, als de doop bediend wordt in het midden van de gemeente, staan we stil bij waarom wij dopen en niet meer besnijden. Dus een lijn van besnijdenis naar doop en deovolente de keer daarna, zullen we vooral ingaan op wat de doop nou betekent in het Nieuwe Testament. We ronden vanavond dus Genesis 17 af. En ik wil een paar versen met u lezen waarvan ik denk dat dat ook de kern is, de prediking van vanavond. En dat zijn de versen 15 tot en met 18 van Genesis 17. Versen 15 tot en met 18 van Genesis 17. God zeide tot Abram, gij zult uw huisvrouw Sarai noemen Sarai. Niet meer noemen Sarai, maar haar naam zal zijn Sara. Want ik zal ze zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Koningen der volken zullen uit haar worden. Toen viel Abram op zijn aangezicht en hij lachte. En hij zeide in zijn hart, zal een die 100 jaar is een kind geboren worden? En zal Sara die 90 jaar oud is baren? En Abraham zeide tot God, och, dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. Nou, drie lijnen vanavond vanuit dit gedeelte, het slotgedeelte van Genesis 17. We letten allereerst op Gods belofte voor Isaac, Gods zegen voor Ismaël en Gods bevel aan Abraham, dus Gods belofte aan Isaac, Gods zegen voor Ismaël en Gods bevel aan Abraham. Eigenlijk is de gouden draad vanavond en in de achterliggende weken steeds geweest dat alles vanuit God komt. Daar begint ook Genesis 17 mee. Toen verscheen de Heere aan Abraham. Dat is niet de eerste keer. De eerste keer dat God aan Abraham verscheen was in Ur der Chaldeeën, toen hij van God geen enkel besef had en voor de afgoden knielde. God riep Abraham. Waarom? Omdat hij dat wilde. En we zagen in de achterliggende week, aan het begin van de preek even wat lijnen neerzetten, om het ook samen te vatten. We zagen in de achterliggende weken dat de Heere stap voor stap die lijn uitrolt in het leven van Abraham. Keer op keer komt hij. En iedere keer als de Heere spreekt, dan knoopt de Heere bij die keer daarvoor aan en hij voegt er iets nieuws aan toe. Langzaam maar zeker wordt de belofte van de Heere uitgerold en steeds concreter ingevuld. En wat ons ook opviel was dat wanneer de Heere een nieuw element toevoegt aan de belofte van het evangelie, dat dat altijd zijn aanleiding vindt in een misstap van Abraham, in een zonde van Hagar en Abraham, in het ongeloof van Abraham en Sara, in de twijfel van Abraham of de Heere ooit wel zijn belofte zal vervullen. Het was eigenlijk een wisselwerking voortdurend in het leven van Abraham tot op dit moment. Het begon met God die spreekt, Abrahams reactie daarop, van vertrouwen aan de ene kant en wantrouwen aan de andere kant naar maat, De tijd begon te tikken en de vervulling van Gods belofte op zich liet wachten. En op bepaalde momenten, zo zagen we Genesis 17 en ook daarvoor in Genesis 16 en in Genesis 15. Als het dan misging, dan was het de Heere die daarin opnieuw terugkwam op zijn eigen woord. Abraham weer voegde in het spoor van Gods belofte en tegelijkertijd een nieuw element aan Gods belofte toevoegde. Eerst was het de belofte van nageslacht. Toen werd het de belofte van een zoon. Vervolgens zei de Heere, ga naar buiten, je tent uit. Tel de sterren. Toen het misging in de tent van Abraham en Sara, greep God in. En op het belangrijkste moment, en dan zagen we dat in Genesis 17, stelde de Heere het teken in van de besnijdenis. Allemaal als ondersteuning bij Gods belofte. Of zoals de catechismus dat vanavond zei, om de belofte van God des te beter te verstaan. En dat geldt ook hier op dit beslissende moment vanavond als de Heere verder gaat met spreken tot Abraham. De Heere laat niet alleen zien dat hij vanaf dit moment het eerste gedeelte van Genesis 17 een nieuwe naam krijgt. En dat iedere keer wanneer Abraham vanaf dat moment dat de Heer hem een nieuwe naam heeft gegeven, die naam hoort klinken in de tent of iemand van het personeel hem roept, of zijn vrouw hem roept om te komen eten, hij herinnerd wordt aan de belofte die de Heer aan Abraham aan hem heeft gegeven. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, Gods belofte is Abraham. En Abraham, vader van veel volken, is Gods belofte. Dichter bij Abraham kan het als het ware niet komen. Het is een deel van zijn leven, van zijn identiteit, van zijn persoonlijkheid geworden. Abraham moet luisteren naar zijn naam en eigenlijk naar Gods belofte. Wat daalt de Heere laag af in het leven van Abraham? Door tot in het dagelijks leven toe, iedere keer weer opnieuw, Abraham te herinneren aan de belofte van God. We zagen ook op enig moment dat dat ten diepste ook de betekenis is van de besnijdenis en de doop. Dat op de achtste dag, als een jongetje besneden wordt, hij een naam krijgt. Van niemand, zo zeiden we toen, wordt hij iemand. God kent hem een naam toe. Door de naam van God te verbinden met zijn leven. We zorgen dat de Heer dat zo zwaar opvatte dat op het moment als een vader zegt, ik pas ervoor om een van mijn kinderen nog te besnijden, een zoontje. Dat de Heer dan zei in vers 14, hij is des doods schuldig. De ziel moet uitgeroeid worden uit het volk. Hij plaatst zichzelf en zijn kinderen buiten het verbond en buiten het verbond is geen recht om te leven. Hij heeft zijn bestaansrecht verloren, gekozen voor de dood en laat hem dan ook gedood worden. We zeiden toen tegen elkaar, als het gaat om Gods verbond, dan is het dus inderdaad een zaak van dood of leven. Er binnen of er buiten. Ik weet het, de Heere staat erboven, zo zeiden we dat toen ook tegen elkaar. In zijn soevereiniteit kan God op een wonderlijke wijze ook mensen die het teken en zegel van het verbond niet hebben. Die vraag kreeg ik in de achterliggende week ook terug van onze catechisant. Wordt dan iemand die niet gedoopt is nooit zalig? Nee, de geschiedenis getuigt ervan dat dat regelmatig gebeurt, maar dat is Gods kant. Dat moeten we maar aan de Heere overlaten. Die stelt de wetten en staat boven de wet. Maar wij hebben ons te houden aan het woord. Het is dus ook niet niks, dat is de andere kant. Wanneer we onze kinderen mogen dopen. En ze er binnen staan. Ik weet het, ze moeten persoonlijk de Heer kennen, maar laten we dat niet onderschatten, gemeente. Niet er zomaar langs heen kijken. Als God het geeft en zondagmorgen hier weer twee ouders staan. met een zoontje in hun hand. Dan schuilt daarachter Gods verkiezend handelen. Waarom dat jongetje wel? En zoveel kinderen in Sliedrecht niet. Niemand. Of iemand. Ongedoopt. Buiten het leven. Of gedoopt. Tot het leven. Nog zo'n lijn die vanavond naar voren kwam en komt en die ook in de achterliggende weken steeds duidelijker zichtbaar werd, is dat God naarmate dat het met Abraham steeds moeilijker wordt en uiteindelijk onmogelijk wordt, steeds concreter en steeds duidelijker gaat spreken. En op een gegeven moment hem ook een teken geeft. Het teken dat de Heere niet uitvindt, om het maar even menselijk zo te zeggen, en daar ook tekst en uitleg bij moet geven, zodat Abraham ook weet wat hij moet doen. Nee, God kiest een bestaand teken en geeft daar een nieuwe betekenis aan. Midden in het gewone, concrete dagelijks leven verkiest God een teken dat zo dicht mogelijk bij het leven van Abraham en zijn vrouw komt te staan. En geeft daar de betekenis van de belofte aan. De lijn die we straks ook zullen zien bij de doop. De lijn die we ook zagen lopen van het Pascha naar het avondmaal. Twee dagelijkse tekenen, brood en wijn, worden door de Heere uitgekozen en van een nieuwe betekenis voorzien. Juist die dingen die behoren tot het hart van het leven. Brood en wijn. Besnijdenis. Verkiest God. Zodat het eigenlijk voor ons onmogelijk wordt om Gods belofte door de week te negeren. Alsof de belofte van het evangelie alleen maar hoort bij de kerk, bij een preek. We 6 dagen in de week de belofte van het evangelie nergens in tegenkomen. Dat wil de Heere nu juist verhinderen. Als gezin hebben we vanmiddag al brood gegeten. En verschillende anderen onder ons zometeen na de kerkdienst. Nu, daar heb je een teken. Brood dat wij breken. Het water dat we vanavond gebruiken om ons te wassen of te douchen. En morgen, een woensdag, een zaterdag, het wijst naar het teken van de doop. Dat God die dagelijkse tekenen uitkiest, gemeent, heeft niet alleen ermee te maken dat de Heere wil dat zijn woord het hart van ons leven vormt, ook gewoon door de week. Maar dat de belofte van het evangelie ook tot in de verste uithoeken van het dagelijkse door de weekse leven steeds het voor het zeggen heeft. Als ik mijn studie doe, in de auto zit, strijk doe, kinderen naar school breng, luister naar een docent. Overal spreekt de belofte van het evangelie. Ik ben met je. Waar dan ook. De laatste lijn en dan pakken we de draad van dit slotgedeelte van Genesis 17 op. Het begint bij God, zo zeiden we. God wil dat zijn belofte zo dicht mogelijk in het dagelijks leven komt te zijn en gebruikt daarom van die hele eenvoudige tekenen die het hart ook vormen van het dagelijks leven. We zagen dat Gods spreken het ook onderscheid gaat maken. Gods verkiezend handelen wordt langzaam maar zeker ook zichtbaar in het leven van Abraham en Saar en daarin ook in hun tent. En tegelijkertijd zagen we ook in de achterliggende weken dat het teken wat de Heere geeft niet één op één samenvalt met de persoon die dat teken draagt. We riepen met elkaar ook die vraag op, waarom worden nu alleen die jongens besneden? Betekent dat de meisjes en de vrouwen erbuiten vallen? Keer op keer zagen we in de achterliggende week, en zometeen komt dat ook naar voren in het tekstgedeelte, dat God het verbond opricht niet met een persoon, een individu, maar met een huis. en met een geslacht. En dat het niet stopt bij Abraham, bij Isaac, maar dat het verbond dat God gaat uitrollen vanaf Abraham, uitrolt tot in de eeuwigheid toe. En dat de Heere binnen dat huis en binnen dat geslacht en binnen de bedding van het verbond zijn heil persoonlijk toepast aan het hart en aan het leven van wie hij dat wil. Dat geeft aan de ene kant gemeente ons een stuk houvast en rust. God richt zijn verbond niet in de eerste plaats op met mij of met u, of met jou, maar met het geslacht waartoe wij behoren. Met het nageslacht, zodat uit de handen van de Heere mogen krijgen, kinderen of kleinkinderen. Omdat de Heer in de lijn van de geslachten wil werken. En dat we daarom ook God met vrijmoedigheid mogen aanspreken op de gebeden die voor zijn troon liggen van het voorgeslacht. Al kunnen ze niet meer bidden omdat het voor hen eeuwigheid werd. We zien dat zo vaak ook terugkomen in de psalmen. Pleiten op Gods trouw in het voorgeslacht. Maar ook het hopen op God met het oog op het opgroeiende geslacht. Dat dat de bedding is geworden van je leven. Als dat een zegen. De Heere handelt niet met individuen. Hier één, daar één, zomaar. Maar Gods gewone doen van handelen is werk in de lijn van de geslachten. Van vader op zoon, van moeder op dochter. Met bankgemeente, dan kijk ik ook maar naar mezelf, dat dat te weinig plaats heeft in ons gebed. Dit element van het verbond. De lijn van de geslacht. En wat heeft de Heere hier rijk gewerkt in het voorgeslacht hier in Sliedrecht Bethel? Ik denk dat er geen familie is, ik weet het niet precies, maar vergeef me dan dat ik het misschien missla, waarvan de wortels hier in deze gemeente liggen, die niet één of meerdere kan noemen van het voorgeslacht, die nu juichen voor Gods troon. De Heere heeft hier rijk gewerkt. En laten we dan niet karig en zuinig van God gaan denken. Maar met heilige vrijmoedigheid ook spreken op diezelfde vertrouwen, op datzelfde verbond, of God dat vandaag de dag wel doorzet, diezelfde lijn van de geslacht. Zonder te dwepen met de bekering van vader, moeder, opa of oma. Maar wel God aansprekend op zijn trouw en op zijn verbond. Nu de Heer is aan het spreken in het leven van Abraham. En dat doet de Heer niet zomaar. We zien ook steeds meer als het ware een soort trechter ontstaan in Genesis 17. Aan het begin van dit hoofdstuk begint de Heer heel breed. Maar naarmate de Heer voortgaat met spreken tot Abraham, in hoofdstuk 17 moeten we ook lezen als één woord van God op dat moment tot Abraham, versmalt de Heer het steeds meer. Eerst is het Abraham en nageslacht aan het begin van dit hoofdstuk. Maar naarmate God vordert met het spreken tot Abraham, wordt de Heer ook steeds persoonlijker. En hij zegt er tegen Abraham dat hij hem zal zegenen, vers 16, en hem een zoon zal geven. Voor het eerst in het Bijbelboek spreekt de Heer niet meer over een kind of nageslacht of zaad dat hij zal geven aan Abraham. Maar God concretiseert het hier in dit vers, benoemt het heel concreet, dat Abraham een zoon zal ontvangen uit zijn hand. En dat de Heer hem ook zal zegenen. En tot volken zal maken. Koningen der volkeren zullen uit de vrouw van Abraham ontstaan. En Abraham hoort het woord van de Heer, vers 17, en hij valt dan op zijn aangezicht. Dat is niet de eerste keer dat Abraham op zijn gezicht valt. We hebben dat al eerder gezien, namelijk aan het begin van hoofdstuk 17, toen de Heer ook tot Abraham sprak, vers 3. God kwam, verscheen aan Abram en de Heere zei tot hem, ik ben de Heere, God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Ik zal mijn verbond stellen, vers 2, tussen mij en tussen u, en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abram op zijn aangezicht. We zeiden toen tegen elkaar, dat is een teken van totale overgave. Onvoorwaardelijk onderwerpt Abram zich aan het woord van God. Hij levert zich als het ware helemaal uit aan de Heere. En hij levert zich over aan Gods belofte. Wat een kracht zit er in het woord van God, hè? Als de Heere daarin meekomt, dan moet een mens daar dus als een blok voor vallen. Dan laat hij alle bezwaren, belemmeringen en gedachten en twijfels los. En wat ligt daar dan ook een heerlijke rust en ontspannenheid om ons dan ook maar gewoon van harte over te geven aan de belofte van het evangelie. Dat is het werk van de Heer wat dat betreft ook heerlijk, gemeente. Als God erin meekomt, dan is het niet meer de vraag of ik wel of niet geloof. Dan gaat het geloven vanzelf. Dan denk ik daar niet eens meer aan. Dan wordt heel mijn aandacht en mijn hart opgeëist door God die spreekt. En gaat het geloof als vanzelf. Ik denk dat zelfs de kleinste in de genade, hier in de kerk of thuis, dat herkent. Dat je tot je verrassing overwonnen wordt door het woord. Dat je mag mijn los mag laten van jouw kant. De Heere alleen aan het woord mag laten en hem alleen mag laten spreken. Nu we zagen dat Abram op zijn aangezicht viel in vers 3. Blijkbaar is hij ondertussen, wanneer de Heere verder is gegaan met spreken, weer opgestaan. Maar wanneer God opnieuw met die belofte heel persoonlijk tot Abram komt en duidelijk maakt dat hij een zoon uit de hand van de Heere zal ontvangen, dan valt hij weer op zijn aangezicht. En dan begint hij vragen te stellen. Hoe kan dat nou? Ik ben 100 jaar bijna. Kan ik dan nog vader worden van een kind? En Sara, die 99 jaar oud is, baren? Dat is toch eigenlijk onmogelijk? Hoe moeten we die vragen lezen, gemeente, als het gaat om de belofte van het evangelie? Ze worden nog wel eens uitgelegd alsof Abram hier eigenlijk toch het niet kan geloven. Hij lacht ook nog eens een keer. En dan maken wij al lezend dit gedeelte al heel snel de vergelijking met wat we iets verderop lezen in Genesis, Genesis 18. Maar daar horen we ook iemand lachen. De Heere die daar langskomt, onderweg naar Sodom en Gomorra met twee van zijn engelen. God blijft achter, spreekt met Abram en zegt Abram, over een jaar kom ik terug en dan heb je een kind. En dan valt het opeens stil in dat gesprek tussen twee mannen en dan draait de Heere zich om. Want God hoorde daar Sara lachen. En dwars door dat tentzeil dat ertussen zit, zegt de Heere, Sara, waarom lach je? Nou, ik lachte niet. Nee, je lacht er wel. Je gelooft me niet. Nu, wat je veel ziet gebeuren, gemeente, ook in de uitleg van dit gedeelte hier in Genesis 17, is dat de reactie van Sara ingelezen wordt in de reactie van Abram. Dat Abram eigenlijk het niet kan geloven. Dat hij daarom lacht. Nu, die kant moeten we vanavond niet opgaan. Want wat heeft Abram van de Heere gekregen? De belofte. Teken van de belofte. Hij moet dat nog verrichten. De besnijdenis daadwerkelijk, maar hij heeft het teken al ontvangen. Belofte van een zoon. En als de Heere dan zo concreet tot Abram spreekt en Abram lacht, dan bestraft God Abram niet. Dan zegt de Heere niet tegen Abram, Abram, waarom lach jij nou? Dan ben ik zo duidelijk. dan geef ik je nog een keer een teken. En ik vertel je ook nog eens een keer dat het een zoon zal worden. En je gelooft me nog steeds niet. We kunnen op verschillende manieren lachen, gemeente. Vanuit onbegrip en ongeloof, zoals Sarah dat doet. Maar ook vanuit verbazing en verwondering. Het is maar een flauw voorbeeld, maar misschien ben je binnenkort jarig of jarig geweest. Had je een verlanglijstje opgemaakt. En op de dag van je verjaardag komt je vader of je moeder of beide ouders een heel groot cadeau. Je had het eigenlijk niet verwacht. Je pakt het uit. Je slaat de handen voor je mond. Is dit voor mij? Ik kan het niet geloven. Het staat voor je. Je ouders zeggen tegen je, nou dat krijg je nou van ons. Dat is nou de reactie van Abraham. Hij gelooft het. En hij kan het eigenlijk niet geloven. Het grote, heerlijke, rijke van Gods belofte. Toen ik daar eens rustig over na zat te denken, gemeente, in de voorbereiding voor die preek, heb ik mezelf in alle eerlijkheid ook de vraag gesteld, en ik wil dat vanavond ook aan u doen, wanneer heb jij nou voor het laatst zo gelachen? En u moet me goed verstaan vanavond, dat bedoel ik natuurlijk niet letterlijk. Maar dat het woord van God, de gerechtigheid van Jezus Christus, de belofte van het evangelie, de God die dat belooft, zo groot en overweldigend naar je toe komt, dat je het eigenlijk niet kan geloven dat de Heere jou dat persoonlijk toezegt en verzegelt. Dat je er verlegen onder wordt en het niet op kan. Dat God in zijn goedheid zo naar je omziet. En zo overweldigend zijn trouw, liefde en barmhartigheid aan je bewijst. Kijk, dan begrijp ik dat Abraham op de grond valt. Die man wordt klein voor God. Je zou hem in een lucifersdoosje kunnen opvissen. Laten we vanavond toch even in alle eerlijkheid in de spiegel van het woord kijken. Ook u die de Heere mag vrezen. Wanneer werden wij klein en verlegen, gebroken onder de goedheid en liefde van de Heere? Jammer hoor ik iemand zeggen, dominee, als daar maar om zo aan het spreken is, dan gaat hij wel verder. En hij zegt dan tegen de Heere, vers 18, och dat Ismaël voor uw aangezicht mocht leven. Is dat toch niet iets van, vergun me dat ik het zo zeg, gemeente, een stuivertje ruilen? Nu de Heere zo duidelijk heeft gesproken, het zal een zoon worden die Sara zal baren. En je zult, en dat zegt de Heere dan zo meteen ook tegen Abraham, hem Isaac noemen. Dat Abraham eigenlijk terugvalt in die oude reflex wat hij al eerder heeft gedaan toen hij op hoge leeftijd was gekomen. Zo zagen we dat in Genesis 17 en ook in die hoofdstukken daarvoor. En Sara onvruchtbaar bleek te zijn en dat toen de Heere kwam met zijn woord en met zijn belofte opnieuw tot Abraham, dat de Abraham zei, Heere, geef het dan maar aan Eliezer. Dat die in mijn plaats verder zal gaan. En dat u met verbond, dat u met mij opricht, voortzet met Eliezer. Och, dat Eliezer mocht leven voor uw aangezicht. En dat we hier nu eigenlijk hetzelfde zien, een soort herhaling van zetten. Abraham zegt dat zo tegen de Heere. Heere, ik kan het eigenlijk niet geloven dat Isaac, hij moet nog geboren worden, uiteindelijk ook de drager zal zijn van de belofte. Ga dan alstublieft maar verder met Ismaël. Nou, zo moeten we dat niet lezen, gemeente. Nee, nu de Heere zo duidelijk heeft gesproken, die beloften ook heeft willen verzegelen met het teken van de besnijdenis. En Abraham klein onder is geworden voor God. Hij kan het als het ware niet op. En hij wordt verlegen en gebroken onder Gods goedheid. Dan ontmoet ik hier ook een man die het gunt aan een ander. Te beginnen bij Ismaël. Wat was dat ook weer voor een jongetje? Nou, die was ten diepste ontstaan vanuit dat ongeloof, toch? Dat was toch dat kind wat was voorgesteld door Sara. Toen Sara zei: Abraham, de Heer heeft tegen jou gesproken, maar niet tegen mij. Misschien moeten we het maar zo en zo doen. En nu de Heer die lijn gaat doorzetten met Isaac. Gods verbond met Isaac wordt doorgezet in de lijn van de geslachten. Binnen het huwelijk van Abraham en Sara. Laat Abraham zijn hart spreken. Ook voor Ismaël. Het heeft ook iets ontroerends, gemeente. Abraham die weet dat hij schuldig staat. De geschiedenis van Ismaël. En die dit kind nu in het gebed teruglegt bij de Heer. Och, dat Ismaël voor uw aangezicht mocht leven. Wilt u hem niet voorbij gaan? Als u uw verbond voortzet met Isaac, kind dat nog geboren moet worden. We stoppen hier even, gemeente. We trekken een paar lijnen. En we maken dan een stap naar het volgende punt. Het eerste wat ons vanavond moet opvallen, is dat God er steeds boven staat. Daar bedoel ik dit mee te zeggen, dat de Heer niet afhankelijk is van de situatie en daarop moet acteren. Binnen de grenzen en de mogelijkheden die er zijn. Nee, de Bijbelschrijver benadrukt dat heel sterk. Ik wil dat nog even één keer met u lezen. Wat Abraham vragenderwijze stelt, zal een die 100 jaar oud is. Nou, als je die vraag stelt, dan heb je het antwoord al gegeven. Dat is gewoon ondenkbaar. Iemand die 100 jaar is nog vader worden. En een vrouw die al zo oud is geworden. Dat ze hoogbejaard door het leven gaat. Nog moeder. Maar God staat daarboven. En in zijn soevereiniteit. Schept hij door onze onmogelijkheden heen. Een eigen weg waarin zijn verbond wordt voortgezet. Daar ligt voor ons vanavond een hele tere pastorale troost. Dan denk ik met name aan die ouders en grootouders die in de achterliggende weken ook met misschien wel meerdere namen van kinderen en kleinkinderen in hun achterhoofd hebben meegeluisterd naar de prediking. Soms kun je daar gewoon moedeloos van worden. Als je denkt aan de levensgang van je jongen. Die misschien zijn kinderen niet eens meer liet dopen. Hij of zij werd hier in de Bethelkerk nog wel gedoopt. Je kleinkinderen niet meer. En dat je nou al luisterde, ook in de achterliggende weken. Soms ook verdrietig op zondagavond in stilte voor je uit zat te kijken. Heer, hoe moet dat nou? Nou, kijk eens naar die vragen van Abraham. Die benoemt de beperking, de grens. En stelt dat als een vraag aan God. Die erboven staat. Die ook boven het leven van je kind en van je kleinkinderen staat. Zou voor de Heer niets onmogelijk, iets onmogelijk zijn? Zou hij niet, zoals hij dat hier doet, dwars door de onmogelijkheden heen, wegbanen waarin God zijn trouw, genade, liefde en heil des te duidelijker openbaart, zou hij dat ook niet in het leven van je kinderen, van je kleinkinderen doen? Moeten we dan vanavond niet weer tegen elkaar zeggen, net als Abraham toen, ga eens uit je tent? Kijk eens naar boven. Uit dat leventje tussen die muren van jouw grens naar buiten, waar het onbegrensd is. Alles spreekt van de almacht van God. Laat ons vanavond ook in het gebed vertroosten door de soevereiniteit van God. waarvan we vanavond ook tegen elkaar mogen zeggen, deze soevereiniteit is geen willekeur. Maar God is in zijn soevereiniteit met handen en voeten gebonden aan de belofte van het evangelie. Dan laten we dat dan terugleggen bij hem. Al is hij dan onbegrensd in zijn almacht. Hij is dat niet in zijn gewilligheid. Hij heeft zichzelf begrensd door wat hij toen sprak. Ik zal. Wel, dat laat de Heer hier ook zien in het leven van Abraham. Gods soevereiniteit en de Heer gaat door. In de lijn van de geslacht. Maar het gebed dat Abraham voor Ismaël doet, en dan maken we de stap naar het volgende punt, is ook een gebed vanuit bewogenheid. En de Heer hoort dat en verhoort dat deels. Laten we het maar even lezen. Er staat in vers 20, aangaande Ismaël heb ik u ook verhoord. Zie, ik heb hem gezegend en ik zal hem vruchtbaar maken, hem gans zeer vermenigvuldigen. 12 vorsten zal hij gewinnen en ik zal hem tot een groot volk stellen. Als je deze woorden leest, dan ligt dat ook in de lijn van wat de Heer eerder gesproken heeft tot Hagar. Hagar die door God werd aangetroffen ergens in de woestijn bij een bron en die de opdracht van de Heer kreeg om terug te gaan naar de tent van Abraham. Ook toen zei de Heer al tegen Hagar dat hij, haar zoon Ismaël, zo zei de Heer, terwijl ze zwanger was van die jongen en hem nog nooit had gezien, benoemde God al zijn leven Ismaël. God gaf toen deze belofte al mee. Dat hij Ismaël rijk zal zegen. En dat hij volkeren uit hem zullen voortgebracht worden. Het is alsof de Heer wil zeggen, die lijn van toen trek ik gewoon door. 14 jaar later ongeveer, er is er nog niets veranderd. Het zijn dezelfde woorden en het is dezelfde belofte. En toch gemeend, als ik goed luister vanavond, dan mis ik iets. Het is een rijke zegen. Maar ik mis de kern van de belofte. Ik ben met u. Er wordt wel gezegend. En zo meteen krijgt hij in opdracht van de Heer ook het teken van het verbond der besnijdenis. Uiterlijk deelt hij overal in. En zolang Ismaël opgroeit in de tent van Abraham, u begrijpt dat ik het nu figuurlijk bedoel, gaat hij elke dag het Bijbeltje in de tent van Abraham open. En zolang Ismaël naar bed wordt gebracht door zijn moeder Hagar, zal de dag worden afgesloten met gebed, misschien wel door zijn vader. Ook het dagelijks leven waarin Ismaël verkeert in en rond die tent van Abraham is gestempeld door de belofte van God. Alleen al door de naam van zijn vader, Abraham, vader van vele volken. Toch zien we hier, gemeente, een verschil ontstaan. Tussen Isaac aan de ene kant en Ismaël aan de andere kant. Met alle overeenkomsten die er zijn, dezelfde vader, dezelfde tent, dezelfde belofte, hetzelfde woord, hetzelfde teken, mist Ismaël uiteindelijk die persoonlijke toepassing, ik ben met jou. In de loop van de geschiedenis, gemeente, en ik hoop dat u die uitdrukking maar eens meeneemt, ook naar huis, is het wel vaak gezegd. Het gaat dus om 2 erlei kinderen van het verbond. Hetzelfde verbond, het verbond dat God opricht met Abraham, hetzelfde genadeverbond, maar binnen dat verbond zijn er dus 2 verschillende soorten kinderen. Kinderen zoals Isaac, kinderen van de belofte, en kinderen zoals Ismaël, die wel delen in de zegen van het verbond, maar geen deel krijgen aan de God van het verbond. Maar waar ligt dat verschil nou vanavond? Dat ligt er net aan welke kant je op kijkt. In de eerste kant, gemeente, maakt God dat verschil. Omdat hij dat wil. daarom. Gods verkiezende liefde. Waardoor de Heere tegen de onmogelijkheden zonde van Abraham en Sara in zijn verbond voortzet met Isaac. En dat maakt God bekend voordat iets van Isaac begon te leven. Sara moet nog zwanger worden. En dan al zegt God, het wordt een zoontje. En je zult hem Isaac noemen. Mag ik vanavond eens heel eenvoudig gemeente daarbij stilstaan? Met de volgende opmerking. Heb jij ook wel eens die troost van Gods verkiezend handelen in je leven mogen zien? Als je nou wat verder in het leven komt te staan. En u en ik, we zijn nog niet eens zo oud. Maar je kijkt dus terug op de jaren die nu achter je liggen. Noem nou eens een concrete aanknopingspunt waarvan je kunt zeggen, kijk, dat was nou een moment waarop de Heere precies bij mijn leven kon aansluiten om zijn genade in mijn hart te gaan verheerlijken. Als je eerlijk bent voor de Heere vanavond, dan valt het toch stil of niet? Als we het omdraaien vanavond, noem nou eens een reden waarom God aan je leven voorbij zou gaan. Dan moeten we tegen elkaar zeggen, nou laten we even rustig gaan zitten. Dan kunnen we wel het nodig op tafel gaan leggen vanavond, toch? Allemaal redenen waarom de Heere zou kunnen zeggen, en daarom doe ik het niet. Al durven we vanavond nog niet eens voor onszelf te zeggen dat onze namen zijn opgetekend in het boek des levens. Maar we kunnen ons vanavond al wel vertroosten door het leerstuk van de verkiezing. Door tegen elkaar te zeggen, wat is het maar goed. Dat aan het begin van ons leven er een God staat die ons leven overziet, weet wat hij van ons kan verwachten en ons in de armen van onze vader of moeder of iemand anders bracht bij dit doopvond. Toch? Je kan het wel eens hebben als baas, dat je iemand hebt aangenomen tot je personeel, en dat je na een verloop van tijd tegen jezelf zegt, nou als ik dit allemaal van tevoren had geweten, dan was ik er nooit aan begonnen. En dat de Heer dat nog nooit in de Bethelkerk tegen iemand heeft gezegd. Als ik dit van tevoren had geweten, was ik hier nooit aan begonnen. Maar dat daarachter Gods verkiezing schuil gaat. En dat we dat vanavond ook in ons gebed mogen meenemen. Heren, de woorden van Psalm 139. Eer iets van mij was, begon te leven, was alles al in uw boek beschreven. Dat we dat terugleggen bij God op die belofte van het woord. Dat de Heren zei, zo denk ik er nou over. Ik wil met u zijn. Al de dagen. Dan blijven we weg bij de vraag of we wel of niet persoonlijk mogen weten dat we door God uitverkoren zijn. En dan kunnen we vanavond ons toch laten vertroosten door Gods verkiezend handelen in ons leven. Dat God redenen nam uit zichzelf om zijn naam met ons leven te verbinden. De tweede lijn die ik hier wil trekken. Let u erop dat deze scheur zichtbaar wordt tussen Isaac aan de ene kant en Ismaël aan de andere kant binnen het verbond. Dat de dood mij dus niet zaligt. En dat ik er ook niet kom als ik belijdenis heb gedaan. En dat alleen maar het aangaan aan het avondmaal, hoe hoog dat ook staat aangeschreven, als dat alleen het is, mij geen stap dichter bij God heeft gebracht. Maar dat het gaat om die persoonlijke toepassing van de belofte in mijn hart. Daar gaat het dan om. En dat God dat doet. Omdat hij dat wil doen. Dat dat ook steeds meer de dragende grond wordt in mijn leven. Waarop ik met al mijn tekortkomingen, zonden en afmakingen keer op keer terug mag vallen. Heren, ik ben toch niet begonnen. u begon. En al kan ik dat zelfs nog niet eens geloven voor mezelf, dan mag ik uiteindelijk terugvallen op de doop. Daar waar u heel concreet en zichtbaar laat zien dat u wil beginnen. Al heb ik me tot hiertoe misschien bedrogen, dan kom ik nu voor het eerst bij u. Ik wijs u op uw belofte. Tweeërlei kinderen, gemeente. Die scheurvel trekt zich dwars ook door onze gemeente heen. Dat is de werkelijkheid. Dat is de pijn die u soms voelt. Als je mensen met een gedoopt voorhoofd, belijdende leden, misschien ook soms wel avondmaalgangers, na verloop van tijd de wereld ziet ingaan. Nee, dan zijn ze niet verloren. God heeft meer dan eens laten zien, ook in het midden van deze gemeente, dat hij bij machten is om hen terug te halen. Maar ik haast me te zeggen, de meesten die terugkwamen, kwamen terug door het gebed van die ander. Want zelf hadden ze het gebed losgelaten. Wat is het verschil tussen Isaac en Ismaël? Gods verkiezende liefde. Dat maakt het verschil. Dat is iets wat de Heer alleen maar op twee momenten laat zien aan het begin van het genadeverbond. Hier tussen Isaac en Ismaël aan de ene kant. En later opnieuw bij Jacob en Esau. De volgende generatie. En vanaf dat moment laat de Heer het los. Dan zien we in de loop van iemands leven langzaam maar zeker ook die scheur gaan lopen door zijn leven. Maar op het moment dat de Heer hier het genadeverbond opnieuw opricht met Abraham en straks in de volgende generatie dat voortzet met Isaac, laat de Heer op twee cruciale momenten zien dat er binnen dat verbond verschil ligt. Ismaël en Isaac, Jacob en Esau. En dat de Heer later ook in de schrift laat zien, daarachter schuilt naar mijn verkiezende liefde. De laatste lijn die ik hierbij wil trekken, dan maken we een stap naar het derde punt. Laten we ons ook vertroosten, gemeente, door Gods verkiezende liefde. Laten we ons ook vertroosten. Kijk eens wie God heeft uitverkoren. Isaac. Jacob. Nou, als je de balans opmaakt van hun leven. Isaac op zijn oude dag. Die tegen de belofte van God in wil handelen. Hij had toch duidelijk gehoord. De gebedsverhoring van Rebecca. Dat de oudste de jongere zal dienen en de jongere over de oudste zal heersen. Isaac wilde anders handelen. En het leven van Jacob kent u. Dat zijn nou niet de mensen waarmee gaat pronken. Om duidelijk te maken hoe goed de Heer is, toch? Nou, eigenlijk wel. Omdat daarin de liefde van God zichtbaar wordt. Tegen de donkere achtergrond van hun leven. Laten we ons vanavond niet af laten schrikken. Door God verkiezend handelen. Deze heilige liefde weet raad met mensen als Jacob. Dan kan het ook voor u en mij. We mogen met juist des te meer vrijmoedigheid de Heer ook wijzen op de belofte van het verbond. En hem daarop aanspreken. Maak nog één opmerking voor de goede verstaander onder ons hier in de kerk of aan de kerktelefoon. Al luister, dat heeft u natuurlijk ook wel door waar deze dominee staat met zijn verbondsopvatting. Ik wil er toch heel concreet iets over zeggen. In de achterliggende jaren kom ik een collega predikant tegen. Ik keer de opmerking maakte rondom de doop. De volgende zei, ja, jullie staan bekend dat je erop mag pleiten op de belofte van het verbond en op de doop. Ik waarschuw mijn gemeente daarvoor. Je mag niet zomaar pleiten op de verbondsbelofte. Ik zeg, nou, hoe doe je dat dan als je gaat dopen? Nou, zegt hij, als hij wist, ik citeer hem maar letterlijk, als ik wist wie van de kinderen uitverkoren zijn, dan had ik die niet gedoopt. Maar ik weet het niet. Daarom doop ik de kinderen die bij het doopvond komen. Dan komen we hier in de geschiedenisgemeente iemand tegen die weet wie uitverkoren is. En dat is God. God weet dat hij Isaac heeft uitverkoren en Ismaël verwerpt. En God geeft aan Abraham de opdracht, besnijd al die jongens en mannen. En wat staat er dan hier in Genesis 17? Laat het maar even lezen. Vers 23. Toen nam Abraham zijn zoon Ismaël. Daar begint hij juist mee. Kind van de verwerping. En alle ingeborenen van zijn huis. Denk bijvoorbeeld aan Eliezer, met de kinderen van de slaaf. Al wat mannelijk was, onder de lieden van het huis van Abraham. En hij besneed het vlees van hun vooruit, even dezelfde dag, gelijk als God met hem gesproken had. Het begint met Ismaël, de besnijdenis. En Isaac is nog niet eens geboren. Sara moet nog zwanger worden. Maar als het mes erin wordt gezet, is het het teken en zegel van Gods belofte, waarvan de Heer nou zijn handtekening zet onder de belofte die hij ook toezegt aan Ismaël. Maar Ismaël gelooft het niet. En verwerpt die belofte. Verwerpt God. En eindigt uiteindelijk zijn leven buiten de tent van Abraham. Buiten het verbond. In Egypte. We moeten God God laten, gemeente. Dan gaan we aan de verkeerde kant beginnen. Dus wij gaan bepalen wie het teken en zegen van het verbond wel of niet mag dragen. Dan krijgt het geloof ook iets voorwaardelijks. Dan gaan we handelen vanuit het gedachtegoed dat God iets doet met het oog op wat later in iemands leven gaat gebeuren. Maar God handelt altijd vanuit zichzelf. Hij neemt alles mee. En het is aan hem aan wie hij dat toepast of niet. Ja. Wij roepen een ieder op om met volle vrijmoedigheid een beroep te doen op de belofte van het evangelie. We vinden daarin ook aansluiting bij de psalm. Ik denk even aan psalm 45 of bijvoorbeeld 81. We hebben die psalm vanavond gezongen, opent uw mond. Het volgende vers wat daarop volgt is, maar mijn volk wou niet. Die twee lijnen. Heilig vrijmoedig God aanspreken op zijn belofte. Dat mag voor een ieder die het hoort. Maar op het moment dat de Heere die nodiging bij een ieder ligt, wordt de volle verantwoordelijkheid ook bij iemand neergelegd. En is het aan hem of haar wat hij daarmee doet. Het is een wonder, hè, dat de Heere het dan niet laat liggen bij ons. Maar dat God daar dwars doorheen tegen de weerbarstigheid en het ongeloof van ons leven zijn eigen raad volvoert en zijn verkiezing handhaaft. Abraham wacht geen dag. Hij handelt direct, dat is de laatste lijn vanuit deze geschiedenis. En dat betekent dat Abraham dus niet het ongeloof beoefend heeft toen hij op zijn gezicht viel en lacht. Maar dat hij vanuit die verwondering ook dat mes pakt. En één voor één die mannen en die jongens besnijdt en zichzelf uiteindelijk door iemand anders laat besnijden. Omdat Abraham God gelooft. Tegen de onmogelijkheden heen. Tegen de weerbarstigheid van het leven. Tegen de zondige kanten van zijn leven. Ismaël is daar een zichtbaar bewijs van. Zich uiteindelijk vastklampt aan de belofte van het evangelie, terwijl hij nog maar moet afwachten of Sara zwanger zal worden. Het enige dat hij weet is dat God het heeft beloofd. Meer heeft hij niet. Hij heeft de belofte, hij heeft de teken en hij heeft daarachter God. En dan komt die Abraham opeens vanavond, die 2021 gewoon naast ons zit. Al hebben wij dan niet meer de besnijdenis. Maar is dat ook niet uiteindelijk het hart van het geestelijk leven? Wat hebben we nou eigenlijk? Alles wat God belooft, dat moeten we nog krijgen. Het nieuwe leven, volmaakt leven, volkomen aanbidding. En wat we wel hebben, is net als Abraham, wat van ons is. Maar wij hebben de belofte, wij hebben het teken, en die twee verwijzen naar de belovende God. En daarom hebben we alles. Zijn die sacramenten dan eigenlijk toch heerlijk rijk, vindt u niet? We staan zondag weer met lege handen bij dat doopvond. En het komt opnieuw weer van de andere kant. En we zien het weer voor onze ogen afgeschilderd worden. Afgewas door het reinigende bloed van Christus. Mag ik vanavond dan gewoon eens even voor mezelf spreken? Dan sta je daar soms als predikant naast. Met een geweten dat je beschuldigt. Met een hart waarvan je moet zeggen, Heer, het wordt nooit zoals het moet zijn. Maar dat God bij dat doopvond zegt, ik zal mijn verbond oprichten. Tussen mij en tussen u. Dan gaat het geloof vanzelf. Dan valt het geweten stil. Dan kijk ik niet meer in mijn hart. Maar dan brengt het teken mij bij God. En mag ik blikken in zijn hart. En dan komt het goed. Voor eeuwig goed. Amen.